Hoofdstuk 30. Twee weddenschappen. Twee gelijkenissen. Citaat van Fort Magog's Fort uit The Good Soldier. Is er dan ergens een aards paradijs waar te midden van het gefluister van de olijfbladeren mensen kunnen omgaan met wie ze graag willen en hebben wat ze graag willen en op hun gemak in de koelte van de schaduw kunnen zitten? Of zijn alle mensenlevens gebroken, onrustige, angstige en onromantische levens in tijden vol van schreeuwen, stompzinnigheden, dood en smart? De Italiaanse schrijver Umberto Eco vertelt van een dag op zijn 13e dat hij met zijn vader naar een voetbalwedstrijd ging. Umberto hield niet echt van sport. En terwijl hij daar zo in het stadion naar de wedstrijd zat te kijken, dwaalden zijn gedachten af. Terwijl ik met een zekere reserve de zinloze bewegingen daar beneden op het veld gadesloeg, was het voor mij of de hoge middagzon mensen en dingen in een kil licht etaleerde. En of er voor mijn ogen een zinloos kosmisch toneelstuk werd opgevoerd. Voor de eerste keer in mijn leven twijfelde ik aan het bestaan van God. En was ik het er met mijzelf over eens dat de wereld een doelloze fictie was. Hoog in het stadion had de jonge Eco de dingen van bovenaf bekeken, zoals God. Maar vanuit dat bevoorrechte standpunt leek het dwaze gedoe van de mensen even zinloos als het dwaze gedoe van volwassen mannen die op een grasveld achter een leren bal aanhollen. Het kwam Eco voor dat er daarboven niemand kon zijn die toekeek wat er zich op deze planeet afspeelde. En als er toch iemand zou blijken te zijn, kon het leven op aarde hem net zo weinig schelen als Umberto gaf om voetbal. Eco's beeld van het stadion brengt ons tot de meest fundamentele vraag ten aanzien van het geloof. De vraag waar alles van afhangt. Is er iemand die toekijkt? Rommelen we maar wat aan in een betekenisloze chaos, overspoeld door de weldadige verschilligheid van het heelal, onverschilligheid van het heelal, of verrichten wij iets voor iemand die niet onverschillig is? Job kreeg zijn antwoord in de vorm van een verblindende openbaring. Maar wij dan? Geen vraag is belangrijker dan deze. En 5 jaar na het gesprek dat aan de wieg van dit boek staat, was ik in een uitvoerig gesprek over deze vraag verwikkeld met mijn sceptische vriend Richard. Toen ik Richard voor het eerst ontmoette, was hij een vervreemde minnaar in een vroeg stadium van verwijdering en scheiding van God. De woede was in zijn ogen te lezen. Maar toen ik hem 5 jaar later opnieuw ontmoette, was het duidelijk dat de tijd hem milder had gemaakt. Nu we er opnieuw over praten, werd hij wel weer heftig, maar gemengd met een zekere weemoed of nostalgie. Hij kon God niet helemaal uit zijn gedachten zetten. En Gods afwezigheid was pijnlijk voelbaar, zoals de pijn in een afgezet been. Ook als ik niet over het geloof begon, kwam de gekwetste en verrader Richard er toch telkens op terug. Op een gegeven moment keek hij mij aan met een nadenkende blik. Ik snap het niet, Philip, zei hij. We lezen voor een groot deel dezelfde boeken en hebben grotendeels dezelfde normen. Jij schijnt mijn twijfels en teleurstelling te begrijpen en toch is het voor jou op de een of andere manier mogelijk om te geloven en voor mij niet. Waar zit dat verschil en hoe kom jij aan je geloof? Ik overwoog alle mogelijke antwoorden. Ik had allerlei bewijzen van God naar voren kunnen brengen. De planmatigheid in de schepping, het verhaal van Jezus, bewijzen van opstanding, voorbeelden van gelovigen, maar Richard kende al deze antwoorden net zo goed als ik. En ondanks dat geloofde hij niet. Bovendien waren dat niet de dingen waardoor ik aan mijn geloof gekomen was. Ik had het gekregen in de slaapzaal van een Bijbelcollege op een avond in februari. En dus vertelde ik Richard over die avond. Een avond van geloof. Eerder schreef ik al dat het Bijbelcollege in de eerste instantie een bron van twijfel en skepsis was. Ik overleefde door geestelijk gedrag te simuleren. Het ging er nu eenmaal om dat je als student goede cijfers haalde. Zo was er bijvoorbeeld het afschuwelijke punt van de christelijke dienstbaarheid. De school verlangde dat iedere student daar één of andere vorm actief in was. In straatevangelisatie, gevangeniswerk of het bezoeken van verpleeginrichtingen. Ik had ingeschreven voor studentenwerk. Elke zaterdagavond ging ik naar een studentencentrum van de Universiteit van South Carolina en dan keek ik tv. Natuurlijk werd ik verondersteld te getuigen. En de volgende week bracht ik dan ook plichtsgetrouw verslag uit over de mensen die ik benaderd had over een persoonlijk geloof. Mijn fraaie verhalen zullen wel echt hebben geklonken, want niemand heeft me er ooit over aangesproken. Ook werd er van me verwacht dat ik wekelijks een bidstond bezocht met nog 4 studenten die ook studentenwerk deden. Die bidstonden verliepen volgens een vast patroon. Eerst bad Joey, dan Craig, vervolgens Chris en de andere Joey. Daarna wachtten ze alle 4 beleefd ongeveer 10 seconden. Ik bad nooit. Na een kort moment van stilte deden we onze ogen open en gingen we terug naar onze kamer. Maar op een avond in februari, tot ieders verrassing, ook de mijne, bad ik ook. Ik heb geen idee waarom. Ik had het me niet voorgenomen. Met Joe, Craig, Chris en Joe klaar. Maar toen ze klaar waren, merkte ik hoe ik hardop bad. God, zei ik. En ik voelde de spanning in de kamer hangen. Ik moet ongeveer zoiets gezegd hebben. God, hier zijn we dan, zogenaamd bezorgd over de 10.000 studenten van de Universiteit van South Carolina die naar de hel dreigen te gaan. Nou, u weet dat het me een zorg zal zijn dat ze allemaal naar de hel gaan, als er al zoiets bestaat. Het zal me zelfs een zorg zijn of ik er zelf heen ga. Je moet op een Bible College gezeten hebben om te begrijpen wat voor indruk die woorden op de anderen in de kamer moesten hebben gehad. Ik had net zo goed hekserij kunnen bedrijven of kinderoffers kunnen brengen. Maar niemand deed iets of probeerde me tegen te houden en dus bad ik verder. Om de een of andere reden begon ik over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. In onze positie moesten we toch wel dezelfde zorg voor studenten voelen als de Samaritaan voelde voor de bloedende Jood die er daar aan de kant van de weg lag. Maar ik voelde niets van die zorg, zei ik. Ik voelde überhaupt niets voor ze. En toen gebeurde het. Midden in mijn gebed, juist toen ik onder woorden bracht hoe weinig ik gaf om de verplichte voorwerpen van ons mededogen, zag ik het verhaal in een heel ander licht. Terwijl ik sprak, had ik me het hele verhaal voorgesteld. Een stereotype Samaritaan met een mantel en tulband, gebogen over een vuile met bloed besmeurde figuur in een greppel. Maar plotseling veranderden die 2 figuren op het innerlijke scherm van mijn hersenen. De vriendelijke Samaritaan kreeg het gezicht van Jezus. De Jood, het beklagenswaardige slachtoffer van de struikoffer, kreeg ook een ander gezicht. Een gezicht dat ik met een schok herkende als dat van mijzelf. Als in een flits zag ik hoe Jezus zich over mij boog en met een vochtige doek mijn wonden schoonmaakte en de bloedingen stelpte. Terwijl hij over mij gebogen zat, zag ik hoe ik, het slachtoffer van een roofoverval, mijn ogen opendeed, mijn lippen op elkaar perste en toen, als in slow motion, hem midden in het gezicht spuwde. Ik zag dat allemaal. Ik, die niet geloofde in visioenen of in Bijbelse verhalen, of zelfs maar in Jezus. Ik stond perplex. Abrupt kapte ik het gebed af, stond op en ging de kamer uit. De hele avond dacht ik na over wat er gebeurd was. Het was niet echt een visioen, maar een dagdroom van een gelijkenis met een moraal. Maar ik kon het toch niet van me afzetten. Wat had dit te betekenen? Was het echt? Ik wist het niet. Wel wist ik dat mijn arrogantie een flinke deuk had gekregen. Op het universiteitsterrein voelde ik me veilig als agnosticus. Maar nu niet meer. Ik had mijzelf op een heel andere manier leren kennen. Misschien was ik met al mijn zelfverzekerdheid en spottende twijfel wel de behoeftigste van allemaal. Die avond schreef ik een kort, voorzichtig briefje aan mijn verloofde. Ik wil nog even wachten met erover praten, maar ik zou zojuist wel eens mijn eerste religieuze ervaring gehad kunnen hebben. 2 weddenschappen. Dit verhaal vertelde ik aan Richard, die met oprechte belangstelling luisterde. Van dat moment af werd alles in mijn leven anders, zei ik. Als iemand voor die tijd gezegd had dat ik mijn leven zou wijden aan het schrijven over het christelijk geloof, had ik hem voor gek verklaard. Maar sinds die avond in februari was ik langzaam maar zeker op weg om alles wat ik ooit als religieuze onzin had verworpen, opnieuw eigen te maken. Ik ontving een geloofsoog waarmee ik de onzienlijke wereld leerde ontwaren. Richard reageerde minzaam, maar hij was niet overtuigd. Vriendelijk legde hij uit dat er natuurlijk andere verklaringen denkbaar waren voor wat er gebeurd was. Jarenlang had ik me afgezet tegen mijn fundamentalistische opvoeding en ongetwijfeld had die verdringing een diepe cognitieve dissonantie in mij teweeggebracht. En omdat ik zo'n tijd niet gebeden had, hoefde ik het me natuurlijk niet te verbazen dat mijn eerste gebed, hoe aarzelend ook, een stroom van emoties losmaakte die heel goed hun uitweg konden vinden in mijn visioen van de barmhartige Samaritaan. Ik moest glimlachen toen ik Richard zo hoorde praten, omdat ik mijzelf in hem herkende. Soortgelijke taal had ik gebezigd om de getuigenissen van mijn medestudenten te verklaren. Maar sinds die avond in februari kijk ik heel anders tegen al die dingen aan. Richard en ik beschreven hetzelfde verschijnsel op twee verschillende manieren. Hij keek naar de straal, terwijl ik er langs keek. Hij had bepaalde bewijzen aan zijn kant, ik had ze ook aan de mijne. Voornamelijk de ingrijpende en onverwachte verandering van mijn kijk op het leven. Maar bekeringen vallen alleen maar te begrijpen van binnenuit. En alleen maar voor gelijkgestemden. We waren na 5 jaar met ons gesprek weer terug bij af. Het mysterie van het geloof. Een woord dat Richard verafschuwde. Ik merkte hoe ik ernaar verlangde om het geloof glashelder voor hem te maken, maar ik voelde me machteloos. Ik bespeurde in Richard dezelfde onrust en vervreemding waarmee ik zelf geleefd had, maar die God langzamerhand genezen had. Maar ik kon het geloof niet in Richard transplanteren. Het moest zijn eigen worsteling blijven. Tijdens dit gesprek realiseerde ik me dat we hier eigenlijk met 2 weddenschappen te maken hebben. We hebben ons al bezig gehouden met de weddenschap vanuit Gods kant bezien, zoals we die in Job beschreven vinden, waarbij God de afloop van het experiment mens riskeert door die afhankelijk te maken van de reactie van 1 persoon. Ik betwijfel of iemand die weddenschap ten volle begrijpt. Maar de Heer Jezus leert ons dat het slot van de geschiedenis van de mens hierop neer zal komen. Zal de Zoon des Mensen geloof vinden als hij op aarde komt? De 2e weddenschap, vanuit menselijk gezichtspunt, is die waarmee Job te maken kreeg. Zou hij kiezen voor God of tegen hem? Job woog de bewijzen af, waarbij het meeste niet ten gunste van een betrouwbare God sprak. Maar hij besloot onder voortdurend schreeuwen en tegenstribbelen toch zijn vertrouwen op God te stellen. En ieder van ons zal moeten besluiten of hij zijn leven inricht alsof God bestaat, of alsof hij niet bestaat. Toen Umberto Eco daar hoog in het stadion in de middagzon zat en neerkeek op het voetbalveld, hield hij zich bezig met de belangrijkste vraag van zijn leven, van ieders leven. Is er iemand die toekijkt? En het antwoord op die vraag hangt louter en alleen af van geloof. Daardoor, en alleen daardoor, zal de rechtvaardige leven. 2 verhalen. Ik wil dit boek afsluiten met 2 geschiedenissen. Allebei waar gebeurd, die voor mij gelden als gelijkenissen van 2 mogelijke wegen. De weg van het geloof en de weg van het ongeloof. Het eerste verhaal is uit een preek van Frederik Buchner. Het is echt een verhaal van deze eeuw, bijna te verschrikkelijk om te vertellen. Het gaat over een jongen van een jaar of 12, 13 die in een vlaag van uitzinnige woede en depressie ergens een geweer te pakken weet te krijgen en zijn vader ermee neerschiet. Die was toen niet op slag dood, maar stierf vrij spoedig daarna. Toen de instanties de jongen vroegen waarom hij het had gedaan, zei hij: omdat ik mijn vader niet kan uitstaan, omdat hij veel te veel van mij eist, omdat hij mij altijd moet hebben, omdat ik hem haat. Later, toen hij ergens in een huis van bewaring ondergebracht was, liep eens laat op de avond een cipier door de gang toen hij geluiden hoorde uit de kamer van de jongen. Hij stopte om te luisteren. De woorden die hij de jongen in het donker hoorde snikken waren: Ik wil mijn vader terug. Ik wil mijn vader terug. Buchner zegt dat deze geschiedenis in zekere zin ons alle verhaal is. De maatschappij van vandaag is als de jongen in het huis van bewaring. Wij hebben onze vader vermoord. Er zijn nog maar weinig filosofen, schrijvers, cineasten of televisieproducers die God nog serieus nemen. Hij is niet van deze tijd. Iets dat we ontgroeid zijn. Deze moderne wereld heeft de weddenschap aangenomen en wet tegen God. Er zijn te veel onbeantwoorde vragen. Hij heeft ons te veel teleurgesteld. Het is moeilijk in totale onzekerheid te leven. Maar nog horen we de snikken, de gedempte kreten van verlies. Zoals bijvoorbeeld in de literatuur, in de film en in bijna alle moderne kunst. Het alternatief voor teleurstelling in God lijkt te zijn teleurstelling zonder God. In mijn binnenste, zei Bertrand Russell, woedt altijd een vreselijke pijn. Een vreemde wilde pijn. Een zoeken naar iets dat niet van deze wereld is. Ik zie nog die uitdrukking van verlies in de ogen van mijn vriend Richard voor me. Hij beweert dat hij niet in God gelooft, maar hij brengt het onderwerp steeds weer ter sprake en hij protesteert te luid. Van waar deze gekwetstheid van een verradene, als er niemand is die het verraad gepleegd kan hebben? Het tweede verhaal is de ontdekking van een vader. Het is een waargebeurd verhaal. Het is mijn eigen verhaal. Tijdens een vakantie bezocht ik mijn moeder. Zij woont zo'n 1000 kilometer hier vandaan. We haalden herinneringen van vroeger op, zoals moeder en zoon dat doen. En natuurlijk kwam de grote doos met oude foto's van de plank. Een grote berg, dunne rechthoekjes, met alle stadia van mijn jeugd tot aan de volwassenheid. De cowboy- en indianenpakken, het kostuum van het toneelstuk op de lagere school, de huisdieren, eindeloze pianorecitals, het afscheid van de lagere school, het examen van de middelbare school en tenslotte mijn studententijd. Tussen die foto's vond ik er ook één van een kind, met mijn naam op de achterkant. Wat erop stond, was op zichzelf niet zo vreemd. Ik zag eruit als alle baby's, dikke wangen, half kaal, met een wilde, nog wat loensende blik in mijn ogen. Maar de foto was verkreukeld en verfomfaaid, alsof één van de huisdieren hem te pakken had gehad. Ik vroeg mijn moeder waarom ze zo'n foto nog bewaard had. Ze had immers genoeg onbeschadigde exemplaren. Er is iets wat u nu eigenlijk zou moeten weten over ons gezin. Toen ik 10 maanden oud was, kreeg mijn vader polio. 3 maanden later stierf hij, net na mijn eerste verjaardag. Op zijn 24e was mijn vader helemaal verlamd. Zijn spieren waren zo verzwakt dat hij moest liggen in een grote stalen cilinder die voor zijn ademhaling zorgde. Hij kreeg maar weinig bezoek. Er was toen net zo'n hysterische angst voor polio als tegenwoordig voor AIDS. De enige trouwe bezoeker was mijn moeder, die dan zo ging zitten dat mijn vader haar kon zien in een spiegel die aan de zijkant van de ijzeren long bevestigd was. Mijn moeder legde uit dat ze die foto als een aandenken had bewaard, omdat hij tijdens de ziekte van mijn vader aan zijn ijzeren long was vastgemaakt. Hij had gevraagd om een foto van haar en van zijn 2 zoons. En mijn moeder moest de foto ergens tussen 2 metalen knoppen klemmen. Vandaar de kreukels in mijn babyfoto. Ik kwam maar zelden bij mijn vader nadat hij in het ziekenhuis was opgenomen. Want kinderen werden niet toegelaten op de polioafdeling. Maar bovendien was ik nog zo jong dat ik, zelfs als ik wel zou zijn toegestaan, er niets van onthouden zou hebben. Toen mijn moeder mij het verhaal vertelde van de verkreukelde foto, had dat een vreemde sterke uitwerking op mij. Het was vreemd me voor te stellen dat er iemand was die van me hield, hoewel ik hem in zekere zin nooit ontmoet had. Gedurende de laatste maanden van zijn leven had mijn vader op de momenten dat hij wakker was gekeken naar die 3 afbeeldingen van zijn gezin, ons gezin. Het was het enige dat binnen zijn gezichtsveld lag. Wat zou hij de hele dag gedaan hebben? Zou hij gebeden hebben? Ongetwijfeld. Hield hij van ons? Zeker. Maar hoe kan iemand die verlamd is uitdrukking aan zijn liefde geven, vooral als zijn eigen kinderen niet bij hem mogen komen? Ik heb nog vaak aan die verkreukelde foto moeten denken, want het is een van de weinige banden die ik heb met de vreemde die mijn vader was. Een vreemde die 10 jaar jonger stierf dan ik nu ben. Iemand die mij niet kan herinneren, van wie ik op geen... Iemand die ik mij niet kan herinneren, van wie ik op geen enkele manier zintuigelijk weet heb, dacht iedere dag aan mij, wijdde zich helemaal aan mij en hield mij en hield van mij zo goed als hij kon. Misschien doet hij dat op een of andere onbegrijpelijke manier in een andere dimensie op dit moment ook wel. Misschien zal mij de tijd vergund worden, veel tijd, om een relatie te hernieuwen die wreed beëindigd werd toen ze nog maar net begonnen was. Ik vertel dit verhaal omdat de emoties die ik voelde toen mijn moeder mij de verkreukelde foto liet zien, precies dezelfde waren als de emoties op die avond in februari op die slaapzaal, toen ik voor het eerst geloofde in de God van liefde. Er is daar iemand, realiseerde ik me. Iemand kijkt naar ons leven zoals dat zich ontwikkelt op deze planeet. Sterker nog, er is daar iemand die mij lief heeft. Er ging een schok van hoop door mij heen, een gevoel dat zo nieuw en overweldigend was, dat het volledig de moeite waard was mijn leven eraan te wagen. Einde hoofdstuk 30.